Gemeente, wij verzoeken u te zingen uit Psalm 100, vers 1 en 4. Indien mogelijk staande, tijdens het zingen van deze psalmversen zal het bruidspaar met de kerkraad de kerk zal binnenkomen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze huwelijksdienst voortzetten door met elkaar te gaan lezen uit Gods woord. Psalm 32. Psalm 32 is de schriftlezing. En in aansluiting daarop dan zingen we uit Psalm 25 het tweede vers. Heren, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt. En na het zingen van die psalm doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens dien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere en gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. Hierom zal u en ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking, de tekst voor jullie huwelijksdienst, Pietrik en Sanna, kunnen jullie in deze psalm vinden. Psalm 32 en daarvan het 8e vers, die we met Gods hulp willen gaan overdenken. En daar lezen we als volgt in Psalm 32 vers 8. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Grote en eeuwige God, almachtige schepper van hemel en aarde. U bent het die in de weg van uw voorzienigheid ons hier hebt gebracht. En die ook de weg geleid hebt die aan deze dag vooraf is gegaan. U hebt het niet alleen gegeven dat Pietrik en Sanne elkaar mochten ontmoeten, maar u hebt ook dat geheimenis in hun hart gewerkt dat ook geen mens kan bewerken. En dat is dat ze elkaar lief hebben gekregen. En een liefde die zo sterk is geworden dat ze zojuist voor de wet elkaar het ja-woord hebben gegeven. Elkaar trouw hebben beloofd voor dit leven. En u mocht dus als man en vrouw hier samen de kerk binnenkomen. En zal uw zegen worden gebeden over dit huwelijk, waarin de belofte ook worden meegegeven. En we danken u, Heere, dat u ons deze dag geeft. Een stralende voorjaarsdag, waarin alles mag getuigen van uw trouw. En dat voor mensen en voor een schepping die in de gebrokenheid en in het boze ligt. En u had heel andere dingen met ons kunnen doen vandaag dan ons een huwelijk geven. En dan ons alle kleuren en geuren in de schepping laten zien en ruiken. En u had de zon kunnen laten verduisteren. Maar u hebt het niet gedaan, Heere. U bent langmoedig over ons. U hebt uw hand open gedaan. U verzadigt wat er leeft naar uw welbehagen. Maar ook deze dag heeft wel een prijs gekost. En die hebben we in deze lijdenstijd ook te overdenken. Dat daar op de kruisheuvel Golgotha wel de zon verduisterd werd. En dat er alles grauw en grijs werd. En dat het daar een en al haat en nijd was. En dat het daar de hel openging en dat het de boze kwam om uw zoon aan te vallen. Maar hij heeft het bewerkt, Heere, dat de zonde van uw volk weggedaan kon worden. En als bijkomende vruchtgevolgen mag de schepping nog bloeien en groeien. Mogen jonge mensen elkaar het ja-woord geven. Mag er liefde en blijdschap zijn. En daar danken we u, Heere, voor. En geef ons ook daarbij te leven. Dat het geen vanzelfsprekendheid is dat we hier zijn. Het wordt ook vandaag gevoeld. Bij deze en bij gene. Zeker ook bij Pietrik en zijn familie. Er zijn ook lege plaatsen die gevoeld worden. Dat wordt in beide families gevoeld. Als het de lege plaats is van de vader van Pietrik, de eerste man van zijn moeder. Heere, dan weet u ook wat dat voor gedachten met zich meebrengt. En als van de stiefvader ook de vrouw gemist wordt. En zoveel anderen die of er niet meer zijn of hier niet kunnen zijn. Vanwege gezondheidsredenen. Heren, dan is het toch niet te zwaar dat dat ons huwelijksformulier inzet met die woorden dat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Maar midden in die lege plaatsen en midden in dat verdriet, Heren, wilt u uw hulp en uw bijstand geven. En dan mogen we toch vandaag in de dankbaarheid en in de blijdschap eindigen. Terwijl we hen niet vergeten die ons zijn voorgegaan. Heere, wilt u dan uw onderwijs geven? Allereerst ook voor Pietrik en voor Sanne die een nieuwe en een onbekende levensfase tegemoet gaan. We kunnen wel terugzien op de levensweg die we afgelegd hebben, maar we kunnen nog geen ogenblik, geen stap vooruit kijken. Maar op die voor ons onbekende levensweg ligt dan wel uw belofte. Ik zal u onderwijzen van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Heere, wilt u hen daarbij leren leven? En dat wat de toekomst ook brengen mogen, dat ze mogen ervaren dat uw hand hen leiden zal. Heere, wilt u ons door uw woord en geest onderwijzen? Wat Pietrik en Sanne nodig hebben, dat kunnen wij geen van allen missen. Welke leeftijd we ook hebben, in welke levensfase wij ook zitten, of wij nu opgegroeid zijn bij uw woord of niet, we zijn allemaal dezelfde mensen. We reizen allemaal naar dezelfde eeuwigheid en we zullen allemaal dezelfde God ontmoeten. Heere, wil ons daarop voorbereiden. En geven dat ook zo'n trouwdienst als deze daartoe mag bijdragen. Dat we onszelf leren kennen zoals David zich heeft leren kennen. Als een zondaar. Maar dat we ook u mogen leren kennen. Als een heilig God die geen gemeenschap kan hebben met de zondaar. Maar ook als een barmhartige God die in Christus zondaren ontvangt en hen voorziet van alle dingen die nodig zijn om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Heere, zo ziet het op u. Wilt u ons een goed en een gezegend uur hier geven? Wilt u ons bewaren voor de boze, bewaren voor de zonde? En hoor onze gebeden uit genade alleen en om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit de berijming van Psalm 32, het eerste en vierde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En het vierde, gij zijt mij Heren ter schuilplaats in gevaren, ge zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 1 en 4 van Psalm 32. Na de prediking dan zingen wij Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg de u van het heil spoort dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Dat is het derde vers van Psalm 37, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geacht bruidspaar, Pieter en Sanne, ouders, verdere familie, bekenden, gemeente. Pieter en Sanne, jullie gaan vanaf vandaag een hele nieuwe fase van je leven in. Zojuist hebben jullie elkaar het jawoord gegeven, zijn jullie man en vrouw geworden. En daarmee laat je een stuk levensweg achter je, die je tot nu toe in het gezin waarin je opgegroeid bent en ook voor een gedeelte alleenstaand, alleenwonend hebt afgelegd. Maar vanaf nu ga je die levensweg samen. Een nieuwe levensfase, maar ook een heel onbekende levensfase. We kunnen wel terugzien en kijken wat er allemaal gepasseerd is, maar vooruitzien, dat is ons niet gegeven. Eén ding weten we, dat is wat het formulier straks gaat zeggen, dat er gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis jullie zal overkomen. Dat is ook realiteit in jullie leven. We denken natuurlijk terug aan het overlijden van je vader, uw man en ook uw vrouw. En zo zijn er verschillende lege plaatsen in het midden van de familie, opa's en oma's die er niet meer zijn of er niet bij kunnen zijn. En deze dingen worden dan niet gezegd om een schaduw over deze mooie dag te leggen, maar wel om ons bij de realiteit van het leven te bepalen. En vooral ook om wat het huwelijkformulier dan wil zeggen, dat jullie, als dat je overkomt, die tegenspoed en dat kruis, en dat is niet een toeval, dat is niet een kwestie van pech hebben of geluk hebben, of dat wel of niet in je leven gebeurt, maar het formulier vertelt ons op grond van de Bijbel, dat is vanwege de zonde. En dat laat David in deze psalm die we gaan overdenken ook wel zien, dat de zonde de oorzaak is vanwege al die wonden en vanwege al dat verdriet en die kruisen die wij tegemoet komen. Maar in die omstandigheden, dan is God toch nog zo goed dat hij ons zijn hulp en zijn bijstand wil geven. Dat is ook het belangrijkste wat we hier vanmiddag doen. Gods zegen vragen over jullie huwelijk, maar ook in de belofte die zegen meegeven. Die mag je verwachten als het moeilijk wordt, maar ook in de voorspoed. Die zegen die je straks opgelegd krijgt met het zingen van Psalm 134. Dat is Heere zegen op uw daal. En dan ook vanuit die tekst die we gekozen hebben voor jullie huwelijksdag. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Mijn oog, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Een hele bekende psalm, een psalm van David, waarin David vertelt dat hij de vergevende genade van God heeft mogen ontvangen over die zonden waar ik niet over zal uitweiden, die ons wel bekend zijn. Hè, die afschuwelijke zonde van overspel met Bathseba en de moord op haar man Uria, die heel eerlijk in de Bijbel beschreven staan. Ook de straf die David daarop heeft ontvangen. Het zwaard dat van zijn huis niet zou wijken, maar ook Gods vergevende genade. Die David tot zijn verwondering heeft mogen ontvangen. En dat verwoordt hij ook. Mijn zonde, vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. En dan die woorden die David ook ongetwijfeld in grote verwondering dan heeft neergeschreven. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. En dan schrijft hij dat woordje Sela. Een Hebreeuws woordje dat verschillende betekenissen kan hebben. Dat is natuurlijk poëzie. Het is een psalm die ook voor de opperzangmeester is gedicht, om in de tempeldienst ook gezongen te worden. Het was een teken dat er even rust werd gehouden, een kleine pauze in dat zingen van dat lied. De bedoeling was dat men ook na ging denken, even stilhield, ging overdenken wat nu gezegd is. David in stille verwondering heeft overdacht dat God een vergevend God is. Dat wonder dat wij geen van allen kunnen missen. En dat je ook weet, net zoals David, dat je ook weet dat je zonden vergeven zijn. Dat is nog weer een nadere ontdekking. Niet alleen dat God de zonde wil vergeven, maar dat je dat ook weet in je binnenste, in je geweten. God vergeeft de ongerechtigheid. Nieuw Testament is gezegd dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Toen heeft David dus een poosje stilgezwegen. Heeft hij dat overdacht. En dat beschreven met dat woordje Sela. En hij ging verder in vers 6. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En dan opnieuw dat woordje Sela. Opnieuw stil zijn voor God. Overdenken wat David hier heeft mogen belijden en beschrijven. En midden in die stilte klinkt daar dan een stem. En aan alles uit deze psalm en zeker ook in deze woorden is te zien dat het niet David is die dan spreekt. In vers 8, maar dat God, dat het de Heere zelf is. Die verder gaat en die in die stilte, die David in een rustmoment laat vallen, gaat spreken. En dat het de Heer is die zegt in vers 8, ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En dan gaat het dus allereerst in deze tekst over de weg. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. En nu kan dat verschillende betekenissen hebben in de Bijbel. De weg, we komen die uitdrukking heel vaak tegen. De weg die een mens gaat, dat ligt een beetje aan de context, aan het tekstverband waar het over gaat. Meestal gaat het over de levensweg, de weg die een zondaar gaat door dit leven heen. En dan op geestelijk gebied. De weg naar God toe. De toeleidende weg naar God toe. Die uiteindelijk eindigt in de rechtvaardiging van de goddelozen. De weg naar God toe. Hoe een mens rechtvaardig voor God wordt. Maar ook de weg met God. Na die rechtvaardiging in de heiligmaking. Dat is wel de kern van de weg zoals de schrift, zoals de Bijbel ons die voorhoudt. Daar gaat het hier ook allereerst om. Hoe je verzoend kan worden met God. Hoe je zonden vergeven kunnen worden. En hoe een mens in dankbaarheid voor die vergeving en voor die verlossing Goden tot eer kan leven. Maar het is breder dan alleen de geestelijke weg die een zondaar gaat, die de Heere houdt met zijn volk. We kunnen ook denken aan de levensweg die je gaat in maatschappelijk opzicht, in persoonlijk opzicht. Heel nadrukkelijk vandaag ook aan de huwelijksweg die je samen gaat. Dat je vanaf nu en voortaan als man en vrouw samen als een twee-eenheid door het leven gaat, de weg die je samen gaat afleggen. En dan hebben we toch de Heere nodig. Dat is niet alleen in het geestelijke zo. Dat Hij je zal onderwijzen. Dat Hij je zal leren van de weg. En dat Hij je raad zal geven. En dat zijn oog op je zal zijn. Dat is het ene nodige. Dat die grote levensvraag in ons leven beantwoord wordt. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag die geen mens kan oplossen. Hoe krijg ik een genade, God? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat dan je oog op de Heere geslagen is. Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wilt u mij de weg leren door uw woord en door uw geest? Dan krijg je onderwijs nodig, zoals we dat ook gezongen hebben vanuit Psalm 25. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Maar ook voor jullie huwelijksweg ligt daar die vraag. Hoe kunnen wij samen door het leven heen, die onbekende toekomst in, en dan zeker ook in de weg zoals het huwelijksformulier dat aanwijst. Namelijk dat je als man en vrouw godzalig en heilig met elkaar mag leven. En elkaar niet alleen maar nodig hebt voor de dagelijkse behoeften en om elkaar tot hulp te zijn door dit leven heen. Het formulier dat zegt ook, en dat is het eerste doel van jullie huwelijk, dat je elkaar tot hulp en bijstand bent in alle dingen die niet alleen het tijdelijke, maar ook geestelijke leven betreffen. Nou, daar heeft David het een en ander over opgeschreven. En daar gaat hij ook in die woorden die hij gebruikt ons in onderwijzen. Die begrippen die we samen even willen nalopen en willen aanstippen. Dan gaat het over een aantal dingen. De Heere zegt, ik zal u onderwijzen. Dat is het eerste begrip. En u leren van de weg die gij gaan zult. Dat is het tweede. En dan het derde, ik zal raad geven. En het vierde, dat is dan het hoogtepunt van de psalm, mijn oog zal op u zijn. Hij zegt dus allereerst, ik zal u onderwijzen. Van de weg die gij gaan zult. Dan gaat het om een stuk voorwerpelijke kennis. Allereerst dus gericht op het geestelijke leven, dat is toch wel het belangrijkste, dat is de kern van deze psalm. Dat je voorwerpelijk kennis krijgt aan de weg der zaligheid. Dat we onderwijs krijgen uit de schriften, uit de eerste beginselen, uit de namen en de feiten. De heilsfeiten met name. Het geheimenis hoe dat een rechtvaardig en heilig God gemeenschap kan hebben met een goddeloos en zondig mens. Die voorwerpelijke kennis die wij nodig hebben om zalig te worden. En die niet kan ontbreken. Hoe krijg ik een genade God? Maar ook het onderwijs aangaande jullie huwelijk. Hoe je man en vrouw mag zijn binnen dat huwelijk. Straks zal het huwelijksformulier daar ook het een en ander over zeggen. Een formulier, dat is een document dat we hebben gekregen uit de tijd van de reformatie, waarin ons theologisch voorgeslacht allerlei informatie heeft samengevat over een aantal onderwerpen. We kennen natuurlijk het doopformulier waarin uit de schriften alle aspecten van de heilige doop ons worden bekendgemaakt. Over het avondmaal, over het ambt en ook over het huwelijk dus. Dat huwelijksformulier gegrond op het woord en opkomend uit het woord, dat trekt wel lijnen die vandaag de dag natuurlijk steeds minder goed begrepen worden. Die ook wel haak staan op het denken van de moderne mens. Het wijst er niet alleen op dat God het huwelijk heeft ingezet, namelijk in het paradijs, en dat hij man en vrouw aan elkaar heeft gegeven, en waarmee dus elke andere vorm van huwelijk wordt afgewezen. Nogmaals, dat staat haaks op het denken van onze tijd, waarin alles maar mogelijk moet zijn. Maar de Bijbel laat ons zien, nee, man en vrouw schiep hij hen. En deze twee zullen tot één vlees zijn. En ook het doel waartoe dat huwelijk is ingesteld. De oorzaken waarom God wil dat man en vrouw aan elkaar gegeven worden. En ook hoe de plaats van die man en de vrouw binnen dat huwelijk moet zijn. Ook weer zo'n gegeven die nogal eens opgetrokken wenkbrauwen bij buitenkerkelijke mensen zeker veroorzaakt als het gaat over de man als het hoofd van de vrouw of de vrouw die onderdanig behoort te zijn. Wij weten hoe dat functioneert natuurlijk en dat de man geen baas is en dat de vrouw geen hulpje is. Als de Heere zelf zich laat verkondigen als een hulpe, hè, zalig hij die in dit leven Jacobs God tot hulpe heeft, dan weten we natuurlijk dat dit nooit denigrerend en onderdrukkend bedoeld kan zijn. Maar dat in het huwelijksformulier op grond van de Bijbel ons onderwijs wordt gegeven hoe God wil dat man en vrouw door het leven heen gaan en hun eigen plaats krijgen binnen dat huwelijk. Als hulp en bijstand. En dan wordt ook de lijn getrokken naar Christus en naar zijn gemeente. Christus als het hoofd. Die zichzelf geofferd heeft, opgeofferd heeft voor zijn lichaam. En zo heeft bewezen dat het hoofd dienend is voor het lichaam. En dat het een twee-eenheid is. Zo heeft de Heere dus onderwijs gegeven aangaande het geestelijke leven allereerst. Waarin hij onderwijs geeft in de heilsfeiten, hoe een mens van dood levend wordt, van zondaar tot gerechtvaardigde wordt, maar ook over praktische zaken als jullie huwelijksleven. En dan het tweede woord wat David dan hier gebruikt. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. En dan gaat het om onderwijs ook wel, maar dan hoe die kennis wordt toegepast. De toepassing van de kennis. Niet alleen maar voorwerpelijk onderwijs, dat je wat namen en wat feiten kent en dat je informatie krijgt aangereikt, maar ook hoe gaat dat nou in de praktijk? In de praktijk van het geestelijke leven. In de bevindelijke kennis van deze dingen. In de toepassing. Hoe krijg ik het deel aan? Aan datgene wat Christus aan het kruis heeft volbracht. Dat het niet iets is wat een mens zelf grijpen kan. Of zelf voor kiezen kan. Maar dat het een eenzijdig godswerk is. Dat het werk is van de Heilige Geest die zondaren overtuigt. En plaats gaat maken in het hart voor het borgwerk van Christus. Die de droefheid naar God over de zonde bewerkt. Maar ook het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het zoeken van Christus. Het uitzien naar zijn komst in het hart. De toepassing van dat onderwijs wat David hier bedoelt. En dat geldt ook voor het huwelijksleven. In de Bijbel staan er allerlei voorbeelden in de schrift. Van gehuwden die heilig met elkaar hebben geleefd. Die geen heilige mensen waren, maar wel God hebben mogen leren vrezen. En die voorbeelden in de schrift laten zien hoe man en vrouw met elkaar dienen om te gaan voor Gods aangezicht. Er staan ook genoeg voorbeelden in waarin het tegendeel bewezen wordt. Ook David zelf is natuurlijk niet echt bepaald een voorbeeld dat navolgenswaardig is als het gaat om zijn huwelijksleven. Dat moet ook maar eerlijk gezegd worden. En zo zijn er nog andere voorbeelden die niet tot navolging maar tot waarschuwing beschreven staan. Maar de Heer heeft in zijn woord allerlei beelden en allerlei geschiedenissen gegeven, zodat we weten hoe man en vrouw heilig met elkaar mogen leven. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. De toepassing. En dan het derde woord. Ik zal raad geven. Heel letterlijk vertaald betekent dat ik zal gidsen. En dan krijgen die twee andere woorden wat meer diepte. Een gids, een levensgids die je bij de hand neemt. En die je leidt door dit leven heen. Dus dat je niet wordt overgelaten aan het goeddunken van je eigen hart, maar dat de Heer je bij de hand neemt en dat Hij je meeneemt door dit leven heen. Dat Hij met je zal zijn. Dat Hij bij je zal zijn. In het onderwijs, in de toepassing daarvan, maar ook dat Hij je leidt. Dat hij je voorgaat op die levensweg. En dat hebben wij ook zo nodig. Die gids. Niet alleen maar onderwijs in het boek dat hier voor ons ligt. Maar dat wij ook een gids, een levensgids meekrijgen. Want David zelf heeft het toch ook beleefd en verwoord in een andere psalm. Waarin hij zichzelf vergelijkt met een schaap. Ik ben net als een schaap dat gedwaald heeft in het rond. Dat niet alleen onbedacht, maar ook heel bedacht de herder heeft verloren. En die daarom een gids nodig heeft. Iemand die bij hem is. Iemand die hem leidt. Bij de hand neemt. Door het leven meeneemt. Ik zal u onderwijzen. En ik zal dat onderwijs toepassen. En ik zal je bij de hand nemen. Ik zal je gids zijn. Hoe belangrijk het is het dat wij zo'n gids hebben. Juist ook op die onbekende levensweg die voor jullie ligt. Die ook tegenspoed en kruis met zich mee zal brengen. Dat je dan er niet alleen voor staat. Maar dat je een onderwijzer hebt. Dat je een raadgever hebt. Dat je een gids hebt. En dat laat dus ook zien dat het ons ontbreekt aan wijsheid en aan kennis. En de vraag is of wij dat al geleerd hebben. Wat ook David dan in die psalm zegt. Ik ben net als dat schaap. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En zoals hij dat hier in psalm 32 laat zien. Dat hij zondaar is. Dat hij verloren is buiten God en zonder God. Dat zijn zulke noodzakelijke dingen om dit onderwijs waarde te laten krijgen. Als we nog zo hoog staan met onszelf. Als we menen dat het nog wel meevalt. Als wij positiever over onszelf denken dan dat de schrift dat doet. Als we onszelf niet hebben leren kennen als een goddeloze. Als een zondaar, als een onrechtvaardig mens. Dan zitten we ook niet zo te wachten op onderwijs. Dan hebben we ook geen gids nodig. Dan kunnen we het zelf en heel veel mensen menen dat ook zelf te kunnen. Zonder God door het leven. Nou, dat gaat in veel gevallen nog wel. Hoeveel mensen leven er niet zo? Maar zonder God het leven uit. Dat zal niet gaan. En wat een schrik zal dat voor veel mensen zijn als ze er dan achter gekomen dat ze verdwaald zijn. Zoals dat hier in deze psalm toch ook heel eerlijk gezegd wordt. Een waarschuwing. Wees toch niet gelijk een paard. Gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten. Dat wordt hier als een waarschuwing meegegeven. Nu we weer even stilgezet worden bij verschillende levensfasen die we kennen. Nu er weer zo'n mijlpaal is, ook in jullie leven, nu je terugkijkt. En dat doen we toch op zo'n dag als vandaag. Je staat eens even stil. David reikt ons dat ook aan met dat woordje Sela. Wees nou eens even stil voor God. Overdenk je levensweg nu eens. Nou, jullie mogen een nieuwe levensfase ingaan. Er ligt, naar wij hopen, nog een lang leven voor jullie. Maar je weet het niet. Het kan zomaar anders worden. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. En dan, als die tegenspoed en als dat kruis komt. En als je dan niet meer weet hoe het moet. En als het zo zwaar kan zijn in het leven waar jullie toch ook kennis mee hebben gemaakt. Hoe moet ik verder? En als dat geestelijk zeker ook wordt beleefd. Als het duisternis is. Als de zonde je gaat benauwen. En het is te wensen dat we dat hier in het leven gaan leren kennen. En niet pas straks als ons leven geëindigd is. En we komen er dan pas achter. Dat er een God is die leeft. Die rechtvaardig is en die heilig is. En die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Hoe zul je dan toch kunnen bestaan? Dan zegt de schrift, dan is het vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Maar de Heere zoekt dat niet. Wees niet gelijk een paard. gelijk die muilezel, die vaak zo dwaas is en die met een harde hand geleid moet worden. Laat dit tot u niet genaken, dit oordeel. Laat dat niet uw deel worden. Hoor toch naar de stem van de levende God. En leer dit voorbeeld van David navolgen. En wat dan ook uiteindelijk eindigt in dat hoogtepunt van dit vers: mijn oog zal op u zijn. Dan zegt de Heere hoe hij zijn kerk wil leiden. In dat geestelijke pad wat hij voor hen heeft uitgestippeld. Dan geeft hij aan wat hij dan doet. Mijn oog zal op u zijn. Hij belooft hier zijn kerk dat hij hen nooit uit het oog verliest. Net als een moeder die bijvoorbeeld met haar kind in een speeltuin is. En dat kind dat is heen en weer aan het rennen, dat gaat van de glijbaan naar de schommel enzovoort. En die moeder die verliest dat kind geen ogenblik uit het oog. Ze heeft het altijd in de gaten, want het loopt allerlei gevaren, dat kind. Nou, zo is Gods oog over degene die hem vrezen. Mijn oog zal op u zijn. In de Engelse King James wordt het eigenlijk nog wat mooier gezegd. I will counsel with my eyes. Dus niet alleen ik zal raad geven, komma, mijn oog zal op u zijn, maar ik zal met mijn ogen raad geven. Zo mag je dit ook vertalen. Ik zal met mijn ogen raad geven. Wij mensen kunnen met onze ogen spreken. Een vader kan aan zijn kind precies laten weten met zijn ogen wat hij moet doen of wat zij niet moet doen. Hij kan hem een bemoediging geven door een knipoogje te geven of heel donker kijken als dat kind iets doet wat niet mag. Eén oogopslag kan vaak genoeg zijn. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven met mijn ogen. Maar dan moeten de ogen van dat kind natuurlijk ook op die vader geslagen zijn. Dan moeten wij wel op God letten. Dan moeten wij wel naar hem kijken. Dan moet het oog van David op de Heere gericht zijn, op zijn woord gericht zijn. Dan moeten jullie ogen ook op de Heere gericht zijn. En vanuit zijn woord leren hoe hij wil dat jullie weg zal gaan. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, zo gaan we zo meteen zingen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen, zo zegt die psalm. En als je je oog niet op God gericht hebt, dan gaat het mis. Dat zie je bijvoorbeeld bij Simon Petrus. Toen hij op de golven stond, en de Heer Jezus kwam in die storm naar dat scheepje toe wandelen op het water. En Simon Petrus die zei: Heer, indien gij het zijt, zeg mij dat ik tot u mag komen. En zolang Petrus zijn oog op de Heer Jezus gericht hield, ging het goed. En had hij geen erg in die storm, had hij geen erg in die golven. Want de Heer Jezus stond op die golf en hij had zijn oog op God gericht. Maar op een bepaald moment ging Petrus om zich heen kijken. En werden die golven al groter. En werd de Heer Jezus steeds kleiner. En toen ging Petrus ten onder. Wij moeten in onze levensweg, ook als het stormt, en ook als de golven en de baren over ons heen gaan, het oog op God, het oog op Christus leren richten. Maar mensen zijn zo geneigd om naar beneden te kijken, om te kijken naar de golven, naar het kruis, naar het verdriet, naar de moeite, naar de zorgen. En dan zinken we weg. Dan hebben we geen kracht. Dan zien we geen uitkomst. Maar wie door genade het oog op God gericht mag houden, wie hem in het oog mag hebben, die zal natuurlijk wel die storm nog meemaken. En dat kan ook pijnlijk zijn en moeilijk zijn als een kruis wordt opgelegd. Maar in die kruisweg, als het oog op God gericht mag zijn, dan wordt die kruisweg toch begaanbaar. En dat is zo belangrijk dat we dat leren. Niet alleen voor het maatschappelijke leven, voor het huwelijksleven, maar bovenal ook voor ons geestelijke bestaan. De goddeloze heeft veel smarten. Die moet alleen door het leven en die zal ook alleen uit het leven moeten. En wat er dan zal gebeuren, daar heeft een mens geen woorden voor. De schrik des Heren, die buitenste duisternis. Maar wie het oog op God gericht mag hebben, die gaat geestelijk geen dwaalweg. Wie het oog op Christus zich mag richten, op wat Hij gedaan heeft, op wat Hij geleden heeft. Dat Hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat je de weg van schuld belijden en schuld vergeven, zoals Psalm 32 ons dat aanwijst, door genade mag gaan leren dat de Heer nu in Christus langmoedig is en genadig en een vergevend God. En dat kan soms wel door diepten heen gaan. Dat gaat hier over mijn oog zal op u zijn. Nou, het meest aangrijpende voorbeeld is ook wel uit dat leven van Simon Petrus. Wat we ook in de gemeente met elkaar nog hebben overdacht. Toen Petrus geheel tegen zijn eigen verwachting en geheel tegen zijn eigen gedachten in zijn lieve meester ging verloochenen. Dan staat er een van de meest ontroerende woorden in de Bijbel. Als Petrus dan met vloeken en met zweren de band doorsnijdt tussen hem en de Heer Jezus. En zegt, ik ken de mens niet. Dan staat er in Lucas, en de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Mijn oog zal op u zijn. Wat heeft Simon Petrus in dat oog van de Heer Jezus gezien? Verdriet. Verwijt. Simon, ik heb het je toch gezegd. Ik heb je toch gewaarschuwd. En dat oog van de Heer, dat brak zijn hart. Hij ging naar buiten en hij weende bitterlijk. En voor zijn gevoel hing hij misschien wel aan een zijden draadje boven de hel. Maar er was ook nog iets anders in dat oog van de Heer Jezus. Dat gebed namelijk, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Waardoor Petrus niet aan een zijden draad, maar aan staalkabels van liefde hing. In dat oog van de Heer was te zien dat Hij nooit laat varen de werken zijner handen. Dat Hij getrouw blijft, ook al is zijn kerk hem ontrouw. Zelfs al verloochent Petrus zijn meester. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Als zij dan hun oog maar op hem mogen houden. En op hem gericht mogen houden. Dat geven we ook jullie mee. Nu jullie levensweg samen nu verder gaat. Houd in je weg je oog op God gericht. Vertrouw op hem. Dan zal de uitkomst niet falen. Vertrouw in Hem in alles. In je huwelijksleven, in je persoonlijke leven. Maar bovenal in dat geestelijke bestaan. In dat zielenleven dat nooit meer sterft. En grijp je vast aan deze woorden. Die aan zondaren wordt meegegeven. Ik zal u onderwijzen van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. En mijn oog zal op u zijn. Amen.
Thank you.
gaan nu samen het formulier lezen om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Pieter Dirk van der Marel en Leuntje Suzanne Posthuma, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wordt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moog zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwde wil zegenen en hem bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God, onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem overzij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmis hij Adam, zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee de betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allesminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk, alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gaven der onthouding niet hebben, naar het bevel van God, verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. Opdat gij haar naar uw vermogen, verstandig leidende, zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw, als het zwakkere vat, haar eer geven, als die ook mede-erfgename der genade des levens zijt. Opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood zal eten, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden. Opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u, naar het woord van God, houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Daarom, gij Pieter Dirk van der Marel en Leuntje Suzanne Posthuma, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk je hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier vergaderd zijt tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen het huwelijk is voortgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welke hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Willen u elkaar de rechterhand geven en antwoord geven op de vragen die gesteld worden? Pieter Dirk van der Marel, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Leuntje Suzanne Posthuma hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar wilt leven, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Leuntje Suzanne Posthuma, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Pieter Dirk van der Marel hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijkerwijs een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks heeft geroepen, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, tot de Heere Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt ge niet gelezen, die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zij zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw hart toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw van zich laat anders dan een hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. gelooft deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd en gewis dat onze Heere God u heeft samengevoegd tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Gemeente, we gaan nu samen zingen uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Looft, loof nu aller Heeren Heer. En onder het zingen van de derde regel, dan zal het bruidspaar neerknielen. Dan zullen wij samen met het geknielde bruidspaar het gebed uit het huwelijksformulier bidden. En daarna, dan zullen we indien mogelijk staande het nog geknielde bruidspaar toezingen de zegenbede uit Psalm 134. Dat is Heeren zegen op uw daal. Dus nu eerst Psalm 134 vers 2. Dan zal het bruidspaar knielen en we zullen met hen bidden en vervolgens na het gebed zingen wij staande, indien dat mogelijk is, Psalm 134 vers 3. Almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe, die als tegenover hem zou zijn, geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u, aangezien Gij deze personen tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat Gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk Gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk Gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, zo het u belieft hen die te geven, godzaliglijk mogen opbrengen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader, van alle barmhartigheden, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Pieter, Dirk en Sanne, ik mag jullie namens de kerkraad de huwelijksbijbel overhandigen. En dat wil ik doen nadat ik eerst gelezen heb de psalm die ook in het huwelijksformulier staat. Psalm 128, waarboven geschreven staat Gods zegen over het gezin. Een lied Hama'alot, welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Ja, deze Bijbel die wordt dan een huwelijksbijbel genoemd. Of ook wel een trouwbijbel. En dan wordt er verwezen natuurlijk naar een trouwerij zoals jullie die vandaag hebben mogen meemaken. Maar je kunt het woord trouwbijbel natuurlijk ook nog anders interpreteren. Namelijk dat deze Bijbel getuigt van trouw. Niet van jullie trouw. Niet van onze trouw. Maar die mag getuigen van de trouw van God. Dat mag ook deze dag wel spreken. Dat God trouw is. Als hij niet trouw zou zijn aan zijn eigen woord, dan waren jullie er vandaag niet geweest. Dan was er geen trouwdag. Dan was er zelfs geen leven mogelijk geweest. Maar God is getrouw. Hij is getrouw aan zijn woord. Hij heeft beloofd dat regen en zonneschijn en al die dingen niet zullen ophouden totdat het einde van de wereld er zal zijn. En tot die tijd dan zal hij zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Jullie hebben als kleinkind voor het eerst hier of elders in de kerk met die trouw van God kennis mogen maken. Toen de Heere zijn driemaal heilige naam verbond aan jullie voorhoofd. En hij je beloofde van alle goeds te wil voorzien voor het tijdelijke en voor het eeuwige leven. Als de drieënige God. Een toezegging. Die op een toe-eigening wacht. Die op een toepassing wacht. Die op wedergeboorte, bekering en geloof wacht. Maar de Heere die heeft daar zijn eerste belofte aan jullie gegeven. Zijn toezegging. En dat jullie hier vandaag samen voor zijn aangezicht geknield liggen. En dat je hier voor zijn aangezicht elkaar het ja-woord hebt gegeven. Dat is ook geen vanzelfsprekendheid. Zoveel mensen keren de Heere, keren zijn dienst, zijn huis de rug toe. En dat jullie hier zijn en dat de Heere jullie in deze weg geleid heeft, dat is ook iets wat met zijn trouw te maken heeft. Dat hij onderscheid maakt waar het niet is. En dat hij jullie zijn woord wil meegeven, symbolisch door deze trouwbijbel. En ik hoop dat jullie daar ook samen veel in zullen lezen. Jullie hebben ongetwijfeld allebei een bijbel. En misschien wel meerdere bijbels, met de zondagsschool misschien gekregen en toen je van school afging. Maar dit is de eerste bijbel van jullie samen. Waar jullie samen in lezen. En jij, Pieter, ik als hoofd van het gezin mag dan ook de voorlezer zijn. Samen lezen, samen ook bidden. Het is nu dat jullie samen geknield liggen. Het zal hopelijk niet de laatste keer zijn dat jullie dat mogen doen. Maar het is zijn trouw. Het is dat hij jullie tot hiertoe nog heeft geholpen en vastgehouden heeft. Dat mag ook voor jullie ouders spreken vandaag. Ik wil u ook in de felicitaties en in de zegenwens ook betrekken. En als het dan gaat om trouw, dan is het ook niet dankzij uw trouw of dankzij uw opvoeding of wat het ook is dat mensen kunnen doen, dat kinderen in de weg gaan die hen is voorgehouden. Want hoe vaak gaat het ook niet anders. En dat kinderen tot smart van hun ouders en van grootouders andere wegen gaan. buiten God, buiten zijn woord verder willen leven. Maar het is de trouw van God die hen tot hiertoe in het spoor heeft willen houden. De trouw van God die ook mag blijken dat ze hier voor zijn aangezicht geknield liggen. Dat mag bijzonder spreken. Want u weet als geen ander hoezeer ze die trouw en die genade nodig zullen krijgen. Gezien de tegenspoed en het kruis dat u met name ook in het leven hebt ondervonden. Maar u is het ook niet voorbij gegaan en we kennen er allemaal wat van. En zeker als we gaan letten op onze eigen ontrouw. De zonden die er altijd weer zijn en zullen blijven. En dat God altijd redenen heeft om ons maar over te geven aan het goeddunken van zijn eigen hart. Zijn kerk leert er toch van zingen. Van die trouw. In die wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wel, Pieter en Sanne, ik wens jullie daar veel zicht op. En onze Heere God verbinde u met zijn hartelijke liefde en trouw aan elkaar. En geef u dat jullie lang en heilig samen mogen leven. Dat geven de Heere. Van harte God zegen. Wij gaan samen deze huwelijksdienst afsluiten door met elkaar te danken en te bidden. Getrouwe en genadige Heere, nu komen wij u bidden of dat u zelf de stille naprediker wilt zijn van het woord. We hebben dat woord te verkondigen en die twee wegen elkaar bekend te maken. Maar ook de weg die gij houdt met uw volk om ze deze dingen te leren kennen. Hoe groot hun zonden en ellende zijn. Hoe ze van die ellende kunnen verlost worden. En hoe ze u daarvoor dankbaar kunnen leren zijn. We bidden u, Heer, of dat u dat Pieterik en Sanne wilt leren en ons allen. Bovenal dat wij die ene naam onder de hemel mogen leren kennen. Alleen door hem is er zaligheid. En buiten hem is er geen leven. Wilt u dat persoonlijk toepassen, Heere? Wilt u ons niet alleen onderwijzen, maar ons ook raad geven en ons leren? Wees hen ook uw gids op het levenspad dat voor hen ligt, zo onbekend en zo nieuw. Heere, wilt u hen helpen in alle dingen, ook als er die tegenspoed en dat kruis komt? Wil dat van hen weren of wil dat ten beste voor hen keren. En geef dat ze in deze wegen die gij met hen zult houden, het oog op u gericht mogen hebben. Dat ze geen betrouwen op elkaar zullen hebben allereerst, of van mensen om hen heen. Maar dat hun hulp en verwachting is van u, die hemel en aarde geschapen heeft. Wees met hen het verdere van deze dag. Wil hen nabij zijn, ook in de ontmoeting met familie, vrienden en bekenden. Geef dat deze dag geheiligd mag worden door datgene wat we deze middag hebben overdacht. Wees hen nabij. Geef ook aan de ouders wat ze nodig hebben. Nu er toch weer een levensfase verandert. Nu een kind gegeven is aan een man of vrouw. Nu ze zelf een kind erbij mogen ontvangen. Dat ze hen in de gebeden toch niet los zullen laten. Maar hen ook mogen blijven wijzen op dat ene nodige. En gedenk heel de familie. En gedenk ons als gemeente. Heere, wilt u geven dat we ook onderwijs mogen krijgen voor ons eigen persoonlijke leven. Geestelijk. En ook in het huwelijksleven als we dat mogen kennen. Heere, vergeeft u genadig al onze zonden. Ze kleven ons altijd aan. Wilt u het verzoenen door het bloed van de gekruisigde? Bewaar ons overal waarvoor bewaard moeten worden. In het bijzonder voor de zonde. En dat uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Het vierde van 121. Na het uitspreken van de zegen zal ik met het bruidspaar naar de hal lopen. En daar kennen degenen die vanavond niet in de gelegenheid zijn om het bruidspaar en de ouders te feliciteren en Gods zegen mee te geven. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.